Nou, dat kiezenoverleg, wat ik van jou overpakte gisteren, dat was wel iets minder spannend dan de persconferenties die jij hebt gecoverd daarvoor.
Is dat zo? Ja, ja. Gebeurde er niet. Ik zag alleen Van Nieuwenhuizen met een quote in de journaal langskomen.
Ja, Rutte was er niet. De Jonge was er niet.
Echt waar?
Nee, alleen Van Nieuwenhuizen die kwam even vertellen dat het vliegverbod wordt vervangen voor een gezondheidsverklaring en 2 weken quarantaine.
Oké, okay. Hebben we het wel uitgezonden live? Of?
Nou, ik ben gewoon even live gegaan om het te vertellen. Maar we hebben niet de hele persco gestreamd. Of het was eigenlijk een heel kort oploopje in het ministerie. Een heel korte mededeling. Dus het was niet zo spannend als anders.
2 persconferenties van Rutte binnen 1,5 uur. Misschien ook wat overdreven.
Daarom, ik vond het ook wel...
Zijn gewone normale persconferentie had hij natuurlijk.
En verder nog even wat over de CO2-tax verteld. Vanochtend die mogelijk weer wordt uitgesteld.
Oké.
Wat heb je allemaal meegemaakt, Laurens? Of moeten we gewoon gestructureerd beginnen? Zoals Mark graag wil.
Nou, volgens mij is het altijd goed om te horen waar je naar luistert, toch? Dan zeg ik snel even, dit is Nieuwsroom Den Haag. Bij mij zijn Laurens Boven en Sofie van Leeuwen, die allebei al hoorden, de politiek verslaggevers van BNR Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 10 april, dat is Goede Vrijdag. En eigenlijk hebben we vrij vandaag, maar ik heb van die enorme workaholics als collega's. En Laurens, toen ik vroeg van de week, zullen we deze vrijdag? Toen zei ja, ik wil wel.
Ja, kijk, jij wilde gisteren opnemen.
En dat was de andere optie.
Ja, en daarvan zei ik van, ja, maar op donderdag is de week nog niet voorbij. We kregen nog een ministerraad, we kregen nog een besluit van de Tweede Kamer wat ze gaan doen volgende week. Er liepen allemaal verhalen, die liepen gewoon nog door. Dus we konden niet...
Zeker.
Sorry Mark voor je vrije ochtend nu, maar het is denk ik wel belangrijk om het gewoon op vrijdag op te nemen.
Ja, maar ik dacht, we zouden ook een week kunnen overslaan, want we hebben vrijgekregen vandaag.
Zullen we er nu maar mee stoppen dan?
Nee, we houden het simpel vandaag. Wat hebben jullie meegemaakt? Is er veel gebeurd in Den Haag?
Ik ben, ik moet altijd even graven in mijn geheugen natuurlijk, want die weken die zijn toch best lang eigenlijk. Eigenlijk vond ik het leukste verhaal dat ik op jacht ben geweest naar Khadija Ariep. Want ik wilde haar toch eigenlijk de hele week heel graag spreken over hoe het gaat in de Tweede Kamer. Maar Ariep wilde niet met mij spreken. Dat was een beetje jammer natuurlijk. Ik weet inmiddels wel dat ze morgen een groot interview heeft in Trouw. Hè, dus zaterdag 11 april. En dan zal ze in ieder geval dus via Trouw het een en ander vertellen over hoe zij vindt dat de democratie nu functioneert. En kijk, deze week waren er weer procedurevergaderingen. Er moest gewoon in de commissies ontzettend veel besproken worden over hoe de Tweede Kamer denkt te gaan besluiten. Er liggen toch natuurlijk wat dingen voor. Het kabinet neemt allerlei besluiten, ook hele belangrijke besluiten. Zoals vandaag weer dat uitlekt via het FD dat de CO2-heffing voor bedrijven is uitgesteld. Nou, dat zijn allemaal dingen. Daar wil de Tweede Kamer natuurlijk eigenlijk over debatteren, maar dat gaat niet.
Maar dat is geregeld, toch, Laurens? Ze gaan vanaf volgende week weer wat extra vergaderen.
Klopt, inderdaad. Ja, daar is heel veel druk binnen de Kamerorganisatie geweest. Want ik merkte op een bepaald moment bij Tweede Kamerleden dat er heel veel irritatie is eigenlijk over hoe het loopt. En ook heel veel dingen die dan gebeuren zijn niet echt publiek te volgen. Hè. De procedurevergaderingen die gingen via een videoconferentie die je niet kon volgen als publiek. Nou, er zijn heel veel irritaties geweest in de Tweede Kamer. Gisteren heeft het presidium, dus donderdag 9 april, heeft het presidium vergaderd. En dus besloten dat ze inderdaad vanaf volgende week weer meer gaan vergaderen. Ze nemen zelfs de oude zaal weer in gebruik. Ze gaan dus wat dingen inhalen en ze gaan dus weer wat belangrijkere zaken die blijven liggen toch gewoon behandelen. En dat is wel belangrijk nieuws.
Vanwege de 1,5 meter afstand, toch? Dus grotere commissiezalen en de oude zaal.
Ja, en Ariep die schreef in haar brief die ze aan de Tweede Kamerleden heeft gestuurd gisteravond, dat de Kamer aan de ene kant natuurlijk het goede voorbeeld moet geven. En dus niet gewoon in volle aanwezigheid de hele week kan doortrekken. Want dan kan je niet. Dan gaat de Tweede Kamer werken, terwijl ze eigenlijk tegen iedereen zeggen in het land werk thuis. En als je het Binnenhof een beetje kent, dan weet je dat die 1,5 meter afstand houden daar eigenlijk niet echt te doen is als je echt aan het werk bent. Nou, maar tegelijkertijd is er dus wel reden om te gaan vergaderen. En dat gaan ze dus doen. Ik vond het heel interessant dat ze in haar brief ook nog een opmerking maakte over de pers. Dat ze ook heel veel vragen hebben gekregen vanuit de pers over de openbaarheid van een aantal vergaderingen. En dat ze daar dus ook zoeken nu naar oplossingen hoe videoconferenties wel openbaar kunnen worden gemaakt. Nou, een van de journalisten die daar heel veel naar gevraagd heeft, dat was ik. Tot vervelens toe heb ik de woordvoerder van Ariep lastiggevallen met allemaal technische vragen over waarom dat dan niet zou kunnen. En,
was dat de reden dat zij diep met je wilde praten? Dat je er aan het stalken was?
Nou ja, iedereen heeft vragen aan Ariep. En zij kiest dan op een bepaald moment ook een medium wat zij prettig vindt passen. En dan is een rustig gesprek met een krantenverslaggever misschien wat aangenamer dan een beetje.
Ja, daar bereikt ze misschien makkelijker mee wat ze wil op het ogenblik.
Ja, en dan staat ze in de zaterdagkranten met een groot interview. Dus dat kunnen we morgen lezen wat zij vindt.
Dus daar ben jij mee bezig geweest? Dat is dan misschien niet gelukt, maar je hebt het wel ook samen met andere collega's, denk ik, wel op de kaart gehouden. Hè? Dat de democratie een beetje begon te schuren.
Ja, nou, je hoort vooral bij een aantal oppositiepartijen toch ook echt wel irritatie over hoe het kabinet het aanpakt. Zelfs trouwens bij coalitiepartijen. Dat er toch wat. De Mark Rutte wordt dan zo gefluisterd. Die neemt het niet zo nauw met de verplichtingen die hij dan heeft bij het parlement. Dat er dus een lijst wordt gepubliceerd met 82 zogenaamde spoedwetsvoorstellen die de Tweede Kamer alsjeblieft even moet afhameren voor het zomerreces. En nou, dat heeft wel wat kwaad bloed gezet in de Tweede Kamer. En daarover gingen dus al die debatten van deze week. En kijk, waarom het nou zo belangrijk is dat die procedurevergaderingen, waar ze dus hebben gesproken over die 82 wetsvoorstellen, dat die openbaar zijn, is omdat ik als journalist wil weten wat daar besproken is. Door wie, op welke manier, op welke toon. Dat zegt namelijk heel veel over de relatie tussen het parlement en het kabinet. Het vervelende is alleen dat ze dus niet toegankelijk waren, die videoconferenties, voor mij. Maar ze gaan er wel wat aan doen. Hè? Want in de eerste plaats komen dus de schriftelijke verslagen van al die vergaderingen online. Dus dan kunnen we het allemaal nalezen.
Dat is veel sneller dan anders.
Nou, normaal bestaat het helemaal niet. Bij commissievergaderingen maken ze geen mondeling verslag, normaal gesproken. Maar dat gaan ze dus nu wel doen. En in de tweede plaats gaan ze dus een manier bedenken hoe de pers mee kan luisteren met een audioverbinding met die procedurevergaderingen. En ik moet er wel een beetje om glimlachen, eerlijk gezegd. Want ik zat gisteren te kijken naar een raadsvergadering van de gemeente Amsterdam. Ook per videoconferentie. En daar kon je gewoon via de website meekijken met zo'n Zoom-vergadering of wat het voor een systeem dat dan ook was. Dus de gemeenteraden kunnen het wel, maar de Tweede Kamer krijgt het niet voor elkaar om dus mee te kijken met die videoconferenties. Volgens Ariep, omdat de verbinding niet goed genoeg is.
Ongelooflijk, Laurens. Dat zegt iets over de techniek in de Tweede Kamer. Of toch een beetje over de democratische wil om het te delen.
Ja, mij valt op dat de Tweede Kamer deze weken niet heeft aangegrepen om zichzelf om te vormen tot een 21ste eeuwse digitaal parlement.
Dat zeg je heel lief.
De rest van Nederland wel, maar de Tweede Kamer niet.
Nee, dus dat, misschien is dat nog iets voor. Misschien dat het allemaal wat langer duurt bij de Tweede Kamer. Geen idee. Misschien dat in de komende weken, als deze lockdown nog heel lang duurt, toch wel meer en meer gaat gebeuren. Eén ding nog, er blijft voorlopig één plenaire vergaderdag per week. Hè? Dat is dus dat coronadebat, elke week ook in het meireces. En ze gaan het is een beetje in het midden of er nog meer plenaire vergaderingen komen in de week. Maar het probleem bij plenaire vergaderingen is dat als die plaatsvinden, moeten 76 Kamerleden in het gebouw aanwezig zijn. Dat is het quorum. Dat staat in de grondwet, geloof ik zelfs. Dus dat is een beetje lastig. Hè? Want dan kan je die vergadering alleen organiseren en dan moet Ariep dus tegen de helft plus één van de Kamer zeggen, kom naar Den Haag. En dat is iets wat ze eigenlijk niet willen. Dus ze proberen het te beperken tot één plenaire vergaderdag per week. En dat is dus dat coronadebat.
Dan gaat je meivakantie, Laurens. Maar ik doe het wel. Ik ga gewoon lekker doorwerken in de meivakantie.
We zullen zien. Ik hoopte eigenlijk naar Berlijn te gaan. Ik heb daar vroeger gewerkt. Hè. Ik was daar correspondent. En we hebben daar nog steeds een buitenhuisje midden in het bos. Hartstikke mooi. En ik hoopte daar eigenlijk naartoe te gaan. En het grappige is, de grenzen zijn een soort van dicht. Hè, maar dat is nu met Pasen zo. En het is ook heel erg spannend of de grenzen straks in de meivakantie wel weer open zijn. Daarover heb ik trouwens nog even gepraat met Grapperhaus. En ik heb de minister van Justitie nog even persoonlijk advies gevraagd over of ik naar mijn vakantiehuisje mag. Dat was wel leuk, want hij begon over zijn eigen vakantiehuisje in de Ardennen. Tot slot één hele korte vraag. Ik heb zelf een dacha net buiten Berlijn.
Ja.
Een buitenhuisje, een weekendhuisje midden
dacha,
in het bos.
Maar meestal is dat een Rusland, ja, een dacha.
De DDR is dit.
Deze is,
de oude DDR.
Dat is die tijd.
Een dacha eigenlijk. Mag ik daarheen?
Een klein honnekkertje, ja?
Mag ik daarheen?
U heeft denk ik grote problemen als u naar Duitsland gaat. Want de Duitsers stellen zich op het standpunt dat als je daar langer naartoe gaat, dan moet je meteen in quarantaine gedurende 14 dagen.
Het is een hele mooie datje.
Dan moet u dus 14 dagen zit u daar vast. Maar ik doe een beroep op u. Ik heb ook een huisje in de Ardennen. Daar ga ik ook niet heen. Laten we nou afspreken samen dat we het allebei niet doen. En tegen de tijd dat het echt weer kan, dan rijden we op 1,5 meter afstand uit de fiets naartoe.
En het eindigt ermee dat jij dat hij tegen jou zegt dat jullie samen naar de Ardennen gaan fietsen, ja. Laurens.
Dat is toch
echt waar? Ga jij samen met de minister naar de Ardennen fietsen?
Ja, en dan via de Ardennen nog naar Berlijn door of zo.
Naar de Berlijn fietsen is helemaal onbegonnen werk.
Maar ik vind het wel een leuk idee. Ik heb nog een. Ik zoek eigenlijk nog een mooi project voor een boek. Dus misschien is dat eigenlijk wel een leuk boek. Op de fiets met Fred.
Fietsen met Fred.
Ja. Zeg Fred. Fred. Moet je wel weten hoe die heet.
Ja, ik denk ik corrigeer je subtiel, maar ja.
Hey, maar Sophie, jij hebt ook een ontmoeting gehad met Grapperhaus deze week.
Nou ja, ik heb zelfs een persoonlijke mail van hem gekregen. Dat was wel heel bijzonder. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt in Den Haag.
Een e-mail van de minister?
Ja, van...
Dezelfde trouwens. Jullie hebben allebei met Fred Grapperhaus. Oké.
Okay. Ja. Ja,
nou, hoe kwam dat?
We hadden natuurlijk al 2 weken geleden een podcast over de democratie onder druk in coronatijden. Dus ik werd maandag uitgenodigd door programma Media Logica over hoe de media functioneren in coronatijden. Om een beetje te schieten op Grapperhaus die vorig weekend door het Vondelpark fietste. En dat werd dan zo integraal door NOS uitgezonden en dan wees hij een paar meisjes of een paar chickies terecht, of wel 1,5 meter afstand houden. Nou, wat ik daarvan vond. Dus ik zei, dit is wel een perfect voorbeeld van een waarschijnlijk geregisseerd moment. De regie ligt bij het kabinet. Wij behollen er een beetje achteraan met al die persconferenties. Er worden minder kritische vragen gesteld. Nou, dat was maandagavond op televisie. En toen kreeg ik om 11:50 s'nachts kreeg ik een mailtje. Ik kan hem ook even voorlezen als je wil.
Ja.
Dag Sophie, ik kwam je Media Logica tegen. Ik fietste zaterdag, schrijft Grapperhaus, door het Vondelpark met de politie zonder enige pers. Maar een ANP-journalist zag mij, holde achter ons aan en vroeg of die foto's mocht maken. Prima, zei ik. Hij blijkt achteraf mij ook gefilmd te hebben. Tja, het is wat het is. Er was niets geregisseerds aan. Zo ben ik niet. Zonder dat jullie meteen dat dachten. Doe de groeten aan Clary Polak, die ik nog van jaren geleden ken. Spreek je snel weer eens zonder regie, uiteraard. Vriendelijke groet, Vert. Ja. Ik moest echt heel hard lachen.
Clary Polak is de presentatrice van het programma, hè? Voor de zekerheid nog even.
Ja, die kennen elkaar nog van vroeger. Dus ja.
Maar dat is dat leuk. Het grappige, Sophie, is dus dat dat mailtje komt dus tegen middernacht bij jou binnen. Dat betekent dus dat Grapperhaus heeft kennelijk dat programma gezien. En dan stel ik me zo voor dat hij dus 's avonds laat dan zijn woordvoerder belt. En zegt van, wat is het mailadres van Sophie?
Ja. Dat dacht ik ook.
En dat hij je dan dus midden in de nacht een mailtje gaat zitten tikken. Dat is toch wel interessant.
Ja,
ook wel ontroerend ergens, of niet?
Ja, ik was wel geraakt bij deze. Bedankt voor de mail. En ik vond het heel persoonlijk en ook wel aardig van hem eigenlijk. De manier waarop hij dat zo schreef.
Wat geloof je hem?
Ik weet het niet. Kijk, hij zegt, als hij zegt er is niets geregisseerd aan, zo ben ik niet. Waarom zou die daarover liegen? Maar ja, eigenlijk, in eerste instantie dacht ik, ik weet niet of ik je wel geloof. Ik heb trouwens ook nog even geantwoord van, echt waar, uitroepteken. Fijn dat je me dat laat weten. Ik zal het even doorgeven aan Clary en haar de groeten doen. En hoop op een snel, spontaan interview. En toen Maar ik kwam hem dus gisteren tegen bij de uitloop van de ministerraad. Mm-hmm. En toen, ik was met Broekers Knollen in gesprek over Pasen. En toen kwam hij echt zo bij ons langs en toen riep hij dit.
Een tweede paasdag
is ingestudeerd, Sophie. Dit is allemaal ingestudeerd, ja. Ik weet het heel zeker.
Weet jij dan dat mijn kleindochter 6 wordt op tweede paasdag? Ja, dat weet jij niet. Ja. Ja, joh, ga weg, man.
Ik heb het afgelopen weekend heb ik dat zo meegekregen.
Ja, maar dag.
Sophie en ik hebben inmiddels een verbond dat we alle ingestudeerde persmomentjes, ja, daar gaan we tegenin.
Ja. Dus ik moest wel heel hard lachen toen hij dat deed. Maar hij zat
natuurlijk wel spontaan wat hij daar deed.
Ja, dat was spontaan. En ja, hij zat natuurlijk ook een beetje in de zeik te nemen. Want ja. Kijk, heel veel van dit soort interviews zijn natuurlijk bij de ministerraad, bij het touwtje. Dan heb je dus 5 camera's, radio, microfoons. En dan elke keer vertellen die ministers hetzelfde verhaal. En de journalisten die accepteren dat gewoon, dat zo gaat. Dus eigenlijk volgens mij gaf het mij ook een tik van, jongen, jij doet daar ook aan mee, aan de geregisseerde mediamomenten.
Kijk, waar je natuurlijk wel een beetje aan mee hebt gedaan, dat is dat automatische cynisme over politici, dat het allemaal doorgestoken kaart is. Hè? Dat je dus, want kennelijk heeft Clary dus ook niet even gebeld en jij ook niet even gebeld met Grapperhaus om na te vragen hoe dat nou zat in het Vondelpark. Maar gewoon puur op wat je ziet gebeuren een analyse opmaakt van wat zou daar dus wel gebeurd zijn.
Ja, precies. En natuurlijk, dat cynisme, dat is ook wel een beetje terecht, denk ik. Dat hij mij dat eventjes liet weten op die manier. Maar goed, mijn analyse was meer los van het fietsmoment. Ja, dat de regie nou eenmaal in de tijden van corona meer bij het kabinet ligt. Dat kunnen we denk ik niet ontkennen.
Nee, dat is zeker waar.
Nee. Ik dacht wel toen ik dat fragmentje zag, hij heeft het over chickies. En dat zou hij, als hij wist dat hij gefilmd werd op dat ogenblik, waarschijnlijk niet zo gezegd hebben. Over een aantal meisjes die ergens in een park te dicht bij elkaar zaten.
Nou, ik denk het wel. Grapperhaus, ja? Dat heb ik ook op tv gezegd. Zo is die gewoon.
Het is wel een grappige man, hoor. Hij heeft, wat hij vaak doet, dat hij kan heel erg een beetje bazig overkomen. Ook in zijn interviews en in hoe hij zich dan opstelt als je dan vragen stelt aan hem. En dan heeft hij ook wel eens de neiging als de vragen hem te veel irriteren, dat hij dan het interview afkapt en wegbeent. En dat is me een paar keer gebeurd. En wat dan helemaal grappig is, was wat er dan gebeurt, dat hij dan, als je hem dan een paar dagen later weer tegenkomt, Dan biedt hij zijn excuses aan voordat hij dat deed. Dus hij is wel. Je merkt aan hem dat hij het wel belangrijk vindt om een goede relatie met journalisten te hebben. En ook dus een soort combinatie wil hebben van het uitstralen van ik ben een minister van Justitie en het gezag van het ambt in zijn manier van presenteren belangrijk vindt. En ook verwachten dat dus de pers dat meeneemt, zullen we maar zeggen, bij de ondervragingen. Maar tegelijkertijd merk je aan hem dat hij dus wel gewoon toegankelijk en vriendelijk wil zijn. Wat hij ook is, weet je. Het is een vriendelijke man. Als je hem informeel treft. En dus hij zoekt ook een beetje een combinatie tussen die twee, hoe noem je dat? Die twee omgangsvormen op het Binnenhof.
Krijg jij ook wel eens brieven van ministers of e-mails, Laurens?
Het is mij een keer gebeurd, niet met een minister, maar het is mij eens een keer gebeurd met Diederik Samsom. Dat is echt jaren geleden, rondom het maken van de Turkije-deal. Toen had ik een. Dat was toen de Partij van de Arbeid, die heeft toen eigenlijk dat plan erdoor gekregen in Europa. Dat er dus een afspraak is gemaakt dat Turkije de vluchtelingen zal tegenhouden. En dat ze dus terug zouden kunnen, meteen weer terug worden gestuurd door Griekenland. En dat Nederland dan vanuit Turkije vluchtelingen zou gaan ophalen. Wat in feite neerkwam op het sluiten van de grenzen voor vluchtelingen. En ik heb er toen een beetje een felle column over geschreven. Omdat het toch een heel bijzonder moment was. Dat de Partij van de Arbeid, een partij die natuurlijk een hele internationale traditie heeft, in feite een voorstel doet om de grenzen te sluiten. Dus het was een vrij pittige column. En ik had hem nog niet gepubliceerd. Of 3 minuten later zo ping op Twitter van Diederik Samsom volgt je nu. En dan weer 3 minuten later ping, direct message van Diederik Samsom. Met een heel verhaal over waarom ik het aan het verkeerde eind had volgens hem.
Maar dat is dus een manier ook van politici om dan jou te beïnvloeden. Om te proberen jou een beetje bij te sturen. of te corrigeren?
Nou, het is heel erg belangrijk voor politici en ook voor andere mensen op het Binnenhof wat wij zeggen. Kijk, zelfs Kamerleden, dat heeft de toenmalige baas van het CPB mij ooit eens uitgelegd. Die investeerde, Laura van Geest was dat, die investeren zo ontzettend in de relatie met de pers. En ik vroeg haar toen van waarom doe je dat? Waarom nodig jij mij uit om een uur lang off the record een beetje te gaan praten over het leven en over het CPB en de politiek? En toen zei zij van nou weet je, zelfs Kamerleden lezen onze rapporten niet. Zelfs Kamerleden baseren de debatten op wat jullie bij de pers schrijven en zeggen over onze rapporten. Dus het is voor dat soort instanties, en dat geldt net zo goed voor ministers, is het van cruciaal belang wat wij zeggen. Uiteindelijk, ook in de tijden van de social media, zijn uiteindelijk de massamedia nog steeds natuurlijk een heel belangrijk filter tussen politici en de burgers. Dus in die zin is het gewoon ontzettend belangrijk. En als jij dan op de televisie, ook een heel verschil, hè, televisie en radio, als jij dan op de televisie zegt dat Grapperhaus in feite een geregisseerd media-event maakt van een pandemie, ja, dan is dat schadelijk voor hem. En dan moet hij dat corrigeren. En dan doet hij dat dus ook midden in de nacht met een verder heel vriendelijk opgeschreven mailtje. Maar dan doet hij dat wel, dus ook direct aan jou. En dat, daar zie je dus aan hoe belangrijk dat voor hem is.
Ik kwam er trouwens wel achter, Laurens, wat jij net ook zei. Wat een ongelofelijke impact televisie heeft. Wij werken natuurlijk lekker anoniem voor de radio, dus niemand kent mij. Maar zelfs, ik was bij mijn automonteur, zelfs die zei, oh, ik zag je op tv. Maandag. Ja. Ja. Werkelijk, nou ja, zoveel mensen die mij opeens hadden gezien, terwijl ik echt nooit commentaar krijg op wat ik doe.
Ja.
Dus dan zit je met je snuffert.
Het was maar 2 minuten, hè?
Het was heel kort. Dus het was wel vlak na de frontberichten, hè, uit de ziekenhuizen en zo, in de coronastrijd. Dus dat was een heel mooi tijdslot na Nieuwsuur. Maar ja, toch even schrikken. Ik ben ook wel blij dat ik bij de radio werk eigenlijk. Zo lekker stiekem doen, de hele dag.
Zullen we het nog even over Wopke Hoekstra hebben?
Vertel, wat wil je over Wopke Hoekstra bespreken?
Nou, wat ik interessant vind, ze hebben dus gisteravond laat die deal gesloten. Noord- en Zuid-Europa en de miljarden steun. En uiteindelijk is er dus een als voorwaarde voor dat geld uit het ESM, het Europese Stabiliteitsmechanisme, is nu dus gezegd van het is voor de bestrijding van de corona-uitbraak, voor de indirecte en de directe gevolgen. Nou, even los van dat je dus een hele grote discussie krijgt over wat een indirect is. Hè? Of je daar dan ook de economische crisis onder mag scharen. Dat wordt eigenlijk de discussie voor de volgende keer. Wat ik leuk vond, was dat ik las dat, wat de deal is. En ik moest meteen denken aan Jeroen Dijsselbloem vorige week bij Op 1. Kan je, je herinneren?
Ja, ja. Vorige week, ook in deze podcast.
Ook in deze podcast, uitgebreid besproken. Want die zat bij Op 1 vorige week eigenlijk met een verhaal van Wopke, doe niet zo moeilijk. Hè? Ja, oké, okay, er moet een voorwaarde bij het ESM voor het gebruik van het geld. Nou, als je nou gewoon als voorwaarde stelt, het is voor de corona, dan ben je daar met je voorwaarden. En wat zie je gebeuren deze week? Prompt exact dat wat Dijsselbloem vorige week zei op de televisie, is gebeurd. De voorwaarde is de coronacrisis en daarmee is de discussie beëindigd.
En,
wellicht dat Dijsselbloem toch nog wel iets van invloed heeft gehad op de uitkomst van deze discussie.
Ook gek dat er alleen maar winnaars zijn. Hè? Dat iedereen zichzelf de borst klopt van ik heb het binnengesleept en halleluja. Vind je niet?
Ja, daar zijn ze meester in natuurlijk in Europa. Hè? Om een compromis te sluiten waar iedereen zijn eigen overwinning in kan lezen. Ja, jij bent correspondent geweest in Brussel. Je weet hoe dat gaat.
Ja, en dat zit dan nu in het woordje innovatieve instrumenten. Dus we gaan het eigenlijk nog hebben over, misschien zijn het dan wel toch de coronabonds. Ja. Over een ander instrument bij de volgende vergadering. Ja. En iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Maar nou, in ieder geval Wopke Hoekstra, die tweette meteen gisteravond van yes, ik heb het binnengesleept, ik heb gewonnen en Hachie was gered eigenlijk, vond hij zelf.
Ik hoorde vanochtend Wopke Hoekstra bij ons in de uitzending dat hij het echt een belachelijke gedachte vond dat je in dat zinnetje innovatieve financiële producten of zoiets, dat je daar het woord eurobonds in kon lezen. Dat vond hij echt belachelijk. Maar dat is natuurlijk exact, je hebt helemaal gelijk, dat is exact wat ze in Zuid-Europa dus wel lezen in dat woordje. Maar dat is voor Mark Rutte, hè? Die moet nu dit varkentje gaan wassen, want het gaat nu naar de regeringsleiders om hier uiteindelijk nog een knoop over door te hakken.
Ik denk dat wij er zijn, hè?
Ik zeg vrolijk Pasen. Ik hoor dat iedereen kaag zit op het balkon dit weekend. Volgens mij gaan de ministers vandaag digitaal de Matthäus Passion kijken. Dus gewoon via een linkje. En het uitje gaat niet door. En ze moeten heel hard werken om de banen te redden of zo. Dus nou ja, tot zover het paasweekend.
Laurens, nog een slotwoord of niet?
Tot volgende week.
Tot volgende week, precies. We komen aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Volgende week vrijdag, dan is er weer een Nieuwsroom Den Haag. Maandag, ja, dan moet je misschien even in de podcastarchieven van BNR kijken. En op dinsdag, dan ben ik er weer met een gewone Nieuwsroom. Tot dinsdag.